37 en wij zijn alweer bezig met de derde gast. Zijn naam is Jelle Winkels. Hij heeft het boek geschreven De Boevenwagen onderweg met gevangenen. En hij was transportbegeleider bij de dienst vervoer en ondersteuning van justitie. En dat is een hele mond vol, maar het komt er eigenlijk gewoon op neer dat je het transport van boeven doet. Jelle, goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat was voor jou de reden om dit boek te schrijven?
Nou, helemaal niet bewust begonnen met het boek te schrijven. Het was meer dat ik op een gegeven moment... Ik schreef al gedichten, vond ik leuk om te doen. Op een gegeven moment had ik iemand moeten vervoeren. En die kwam ik 's avonds thuis, had een jong jongetje vermoord. En die heb ik 's avonds met een late dienst vervoerd. En toen kwam ik thuis en toen kon ik niet slapen. Ja. En dan kan je twee dingen doen. Of je kan een fles pakken. Of je kan eens zeggen van, ik schrijf het van me af.
Waarom kon je niet slapen trouwens? Waarom kon je niet slapen daarvan?
Dat is een goede vraag. Het was op een school, basisschool gebeurd. Een hele veilige omgeving moet het zijn. Mijn kinderen zaten toen nog ook op de basisschool. Ik denk, dat zal toch iets gebeuren dat er zo'n gek bij mij... wil ik toch eens naar binnen lopen en dat doet. En, dat mag helemaal niet. Heilig moet het zijn. En dat hield me die nacht bezig. En toen heb ik voor dat jongetje een gedicht geschreven. En dat staat er nog steeds in het boek.
Wat ik in dit boek heel bijzonder vind, dat... Ik begon aan dit boek en ik dacht van, nou, ik krijg allemaal verhalen te lezen over bekende criminelen die in die boevenwagen hebben gezeten bij Jelle. Ja. Maar tot mijn positieve verbazing las ik ook dat jij zelf behoorlijk bloot gaat. Je vertelt op een gegeven moment een aantal dingen in jouw leven waarvan een heleboel mensen zullen hebben van, nou, dat zou ik niet zo snel in een boek zetten.
Nee.
En dat vind ik heel dapper om dat inderdaad in het boek te zetten. Maar ook daardoor dat het boek daardoor natuurlijk veel menselijker ook nog wordt.
Ja. Dank je wel. Ja, dat is... Kijk, ik kan het boek heb ik niet kunnen schrijven zonder dat weg te laten. Als ik soms mijn boefjes veroordeel omdat wat ze gedaan hebben... ik eindig ook met dat een stuk dat ik een keer met de auto dronken ergens tegenaan ben gereden. En toen dat geef ik mezelf echt wel van katoen. Want je bent ook maar mens. En ieder mens in het leven kan gewoon fouten maken. Dus ik ook. En er zijn echt wel mensen die er in het boek staan. Die ik vervoerd heb. Of die er niet in staan. Maar die ik best kan begrijpen. Dat ze eigenlijk voor niks was. Of voor niks. Er was een keer een vrouw bijvoorbeeld. Die werd altijd zwaar mishandeld door haar man. Die heeft hem op een gegeven moment heeft zijn pistool geregeld. En die heeft haar man doodgeschoten. Nou, die heeft toen maar 1 jaar gekregen. Maar daar zijn ze wel helemaal gaan uitzoeken. Zo, in die situatie kan je ook terechtkomen natuurlijk.
Absoluut. Ja. Je krijgt ook in het boek een goed beeld van hoe Nederland met gedetineerden omgaat. Want wat ik bijvoorbeeld niet wist, dat als je gedetineerd bent, dat je ook... Nou, om de zoveel tijd gewoon even een aantal uren naar huis mag.
Nou, dat is niet...
Ik zeg het bewust een beetje rechtlijnig, maar...
Er wordt goed naar... Kijk, dat is wel weer mooi van Nederland. Hè, dat we toch een sociaal... Maar stel je voor dat je... Het is vaak mensen die ziek zijn, kanker hebben of zo, verschrikkelijk. En die kunnen dan zijn niet meer in staat, een vader of een moeder of misschien wel een broer, zus. En die zijn niet meer in staat om naar de inrichting te komen. En dan regelt justitie het omgekeerde bezoek. En dat heb ik heel veel gedaan. Dus dan kom je wel in de intimiteit van die huiskamer met al die mensen. En dan word je niet altijd vrolijk ontvangen.
Ja. Maar toch niet, want je zou toch zeggen van, precies, wie je ook bent, je bent toch blij dat die persoon daar weer even thuis
precies
is.
Precies, dat wel, maar dan toch zien ze die hele setting. En wij gaan er wel goed mee om. Met boeien gaan natuurlijk af. Hè? Dat moet wel een beetje. Maar toch, je komt in de intimiteit en dat is toch eventjes lastig. Het ligt ook aan je eigen opzicht. Maar daarna dan wordt het meestal wel rustig. En als je even rustig met die mensen praat dan in huis, dan gaat het altijd wel goed.
En hoe gaat dat technisch toe? Want je hebt een chauffeur, neem ik aan, voor die boevenwagen.
Ja, die doet alles.
De crimineel zit in de handboeien.
Ja.
Maar goed, dan gaan die boeien af. Ben jij daar dan alleen? Is er nog een tweede collega of een derde?
We zijn altijd met z'n drieën. Dat werk, als je een huisbezoek doet.
Want het kan een vluchtpoging zijn natuurlijk altijd.
Ja hoor. Bij ons is dat, bij mij is dat nooit met een huisbezoek gebeurd. Maar we hebben wel een keer een TBS'er een stuk of 4, 5 keer naar zijn huis gebracht. En de keer erop ging hij met de begeleiders van de TBS-kliniek. Dan wordt er... Dat denken ze dat het goed gaat. En toen was hij weg.
Ja.
Dus, maar niet dat wij zijn natuurlijk ook beveiliging technisch. is die club gewoon ja, goed getraind.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dus je kijkt meteen van wat zijn de mogelijke vluchtwegen?
Absoluut. Ja, je gaat alles. Hoeveel mensen zijn er? Dat soort zaken allemaal. We, mm-hmm. we kan die naar achteren? Zit je op een flat of zit je beneden? Yeah. Wat voor buurt zit je? Wat ook belangrijk is, mm-hmm. bijvoorbeeld als je bij een huisbezoek gaat. Wat is het delict? Dat staat yeah. er niet in. Want dat kan wel een omgevingsdelict zijn. Dus die daar gebeurd is. Dus als iemand tegenkomt. Ik heb wel eens een ziekenhuistransport moeten afblazen. Omdat wij iemand tegenkwamen. Die zagen elkaar. En dat zat niet goed.
Nee.
Daar was dreiging. En toen zijn we gelijk gestopt. En toen zeiden we, je gaat maar een andere keer naar het ziekenhuis.
En wat doe je met het fysieke? Want je beschrijft op een zeker moment die... We kennen wel de sportschool jongens totaal opgepompt.
Nou,
en jij voelt je een klein schooljongetje daarbij.
Ja, precies. Ja.
Ja, ik bedoel, als zo'n jongen het toch zou proberen... dan heb je handen en voeten nodig om... Of wordt er dan ook gerekend gewoon op de wapens die je draagt?
Nee, want in een politiebureau, waar inrichtingen, mag je geen vuurwapen mee naar binnen nemen bijvoorbeeld.
Dus het is blote handen?
Blote, we hebben vooral in het begin, later hebben we ook kan je wat pepperspray. In een inrichting heb je een special soort ME-team, maar politiebureaus hebben dat niet. Dus daar hebben we wel menig, echt wel een keertje aan de bak gemoeten.
Oké.
Okay, ja, jezus. En dan, als het dan een... Maar wat me wel opvalt, vaak die grote kerels, die is vaak... Het rustigste zijn, maar het zijn ook die kleine duimpjes die zeggen: kom maar, die heb ik al goed meegemaakt.
Of mensen natuurlijk met een duidelijke psychische stoornis.
Je praat tegen een muur. Maar dan kan je hem ook niet helemaal plat lopen, want misschien is die, zoals we dat dan noemen, want misschien is die wil die helemaal fysiek niks. Dus dan moet je een beetje tussenin benaderen, wel fixeren. Mm-hmm. En maar soms gaan ze dan echt, dan moet je wel even aan de bak. Dus maar je bent altijd met z'n drieën, hè? Dus als je dan niet wint, weet ik het niet.
En het is jammer dat die gesprekken niet opgenomen mogen worden. Want je zou natuurlijk het tv-programma van het jaar ermee maken.
Ja.
Wat je in je boek ook zo mooi beschrijft. Op een gegeven moment een man die op een gegeven moment op een afschuwelijke wijze kinderen heeft omgebracht. En dat je dat dan leest in de krant, wat voor vreselijk iemand het is. En op een gegeven moment zo iemand zit dan bij je in de auto. En je moet toch... Als professionele kracht moet je toch gewoon niet laten blijken wat je emoties zijn. Lijkt me zo moeilijk.
Ja, dat is ook moeilijk. En dan ben je wel wat stiller hoor. Want ik heb niet altijd zin om te praten met dat soort mensen. Maar als hun zelf gaan praten en je zit ernaast. Ja, dan ga ik niet zeggen van hou je kop. Hè?
Nee.
Maar dan kan je wel een andere invalshoek. En dan heb ik het liever dan over andere dingen dan daar wat er gebeurd is.
Ja.
Dus, ja.
Maar soms gaat het zelfs voor jou te ver, want de bekende grote kinderverkrachter, M wordt hier
Robert
genoemd.
Robert M, ja.
Die dat was voor jou ook, dat maakt eigenlijk dingen in je los die je ook niet kende. Hè?
Ja. Toen een moeder zei van... is zoiets van mijn kindje, een mensje die riep... Niet doen, op een baby manier. En dat hoorden wij s'avonds bij een ander radioprogramma. En toen ging kippenvel. En ik had die avond die Robert M. weggebracht. Teruggebracht naar Vught, waar hij zat. En, en later zat hij weer bij me in de auto. En hoe ga je er dan mee om? En dan ben je wel wat stiller. En dat, gekscherend zeg je, jongens, we zitten er vlakbij hier. Zullen we met hem met ei inrijden? Ja. Wij komen toch wel weer boven. En hij verzuipt. Maar dat doe je natuurlijk niet. Maar dat soort dingen heb je ook nodig. Ja. Onder collega's aan elkaar. Om ook een beetje die druk
over
hem
te blijven.
Te
ja. Want je hebt het dan ook over die celstraf. Ik meen 19 jaar. In Nederland is dat veel. In Amerika zou het 3 keer levenslang zijn. En in sommige staten de doodstraf.
Ja.
Die gedachten moeten ook constant door jou heen gaan. Van hoe recht is het recht in Nederland nog?
Ja.
Terwijl je daar geen enkele invloed op hebt.
Er staat een verhaal in over een Marokkaanse meneer. En daar hebben ze gewoon 14 jaar ervoor met Pieter Baan Centrum ontzettend naast gezeten met de diagnose. En die man werd niet omdat hij zo sterk was of gevaarlijk, maar puur voor zijn fysieke gesteldheid. Onze auto was ook goed uitgerust om dat soort vervoer af te doen. Als je toch leeg bent, kan je dat prima doen. Want het kost allemaal geld. Dus, en die man die heeft langzaam in die keren, en ik heb vaak naast hem gezeten, probeerde hij mij steeds te overtuigen dat hij maar echt belachelijk was, dat hij nog steeds in de TBS zat. En gaandeweg ging ik hem gewoon geloven. En dan las ik in de Volkskrant op een gegeven moment dat hij direct vrijgelaten moest worden. En dat ze 14 jaar geleden ernaast hadden gezeten. Dat is ook wat.
Zo.
Ja. Ja.
Heb je nou wel eens het idee dat in Nederland de meeste mensen totaal geen idee hebben wat er allemaal bij komt kijken met gevangenissen en gedetineerden en met straffen?
Ja, nou, zo'n programma als Boeg in de Baaiers, dat geeft een beetje een inkijk dan. En nu had je laatst weer iets over een jeugdinrichting.
Mm-hmm.
En dan komt er weer iets over een psychiater. Dus mensen krijgen wel een inkijkje, maar dit is zo specifiek. Wij gaan geen camera in die auto meenemen. Dat lukt niet. En dat, ik denk niet dat veel mensen het besef hebben wat het precies inhoudt. Want die boef die wordt veroordeeld op een gegeven moment, dan verdwijnt hij eigenlijk een beetje uit beeld. Maar ze worden ook ziek. En dan moeten ze misschien naar het ziekenhuis. Dus dat gaat continu door. Dat gaat continu door.
Ja. Jij zal ongetwijfeld ook het idee hebben dat elk mens de kans loopt om in de gevangenis te komen. Maar zijn er nou ook mensen bij waarvan je denkt van ja, die zijn eigenlijk al vanaf hun geboorte crimineel?
Ja.
Ja, dat idee heb ik ook, ja. Hoor. Dat is een,
En dan kan je, kijk, dus ik zeg het wel eens vaker. Als jij als kind zijnde altijd geslagen bent thuis, 90% kans dat je eigen kinderen ook gaat slaan.
Mm-hmm.
Dus als jij uit een crimineel milieu komt, ik heb vaak vader, ik heb wel eens één keer zoon, vader en opa vervoerd. Dus gewoon, ja, dat is gewoon een doorgeefluik. Ja, en als jij uit die familie komt, dan is het, ik wil niet zeggen dat ze het allemaal worden, gelukkig niet. Maar de kans is natuurlijk groter.
Ja, maar is dat dan uit een bepaalde hoek? Want je hebt vaak de kampers, de zigeuners worden altijd genoemd. Bepaalde buurten in Amsterdam hebben geen goede naam.
Nee.
Maar heb jij met jouw ervaring ook dat je zegt van ja, oké, daar komen inderdaad criminelen vandaan. Ja. Maar soms ook uit hoeken waar je het helemaal niet zou verwachten.
Ja, ja, dat je gewoon iemand. Ik heb wel eens ook iemand bij me gehad. En die zo heilig als kerk, zwaar gereformeerd. En dan, dan denk je dat onder godstoornis. Dan denk je van daar mag niks gebeuren. Maar die slachtte zijn vrouw af.
Ja.
Die was boos op zijn vrouw of zo. En dat,
ja, ja. En dat had hij misschien een van de Bijbelcitaten om dat te rechtvaardigen.
Ja, ja, ja.
Dat is, hey, hoe is het nu met jou? Want jij hebt dit boek geschreven.
Ja.
Hoe zijn de reacties? Ben je in dit vak nog altijd actief? Of?
Nee, dat had misschien wel mogelijk geweest. Ja. Maar dan had het denk ik een beetje een ander soort boek geweest. Dus ik heb tegen Beurs gezegd van als ik het een uitgever vindt, dan. En ik was ook wel. Ik had 16 jaar, bijna 16 jaar.
Mm-hmm, ja.
Ik heb boefjes ook een beetje zat.
Ik kan me heel goed voorstellen.
Ja.
En wat doe je nu? Wat is je babbal van het schrijven?
Ik ben nu even nachtpartier in een hotel.
Maar, lekker rustig.
Ja, dus rust. Ja.
Nou, dat
hoe zit? Ja, dat kan dat ook
valt,
tegenvallen.
Dat valt tegen in deze tijd. Want dan moet je juist wel hard werken.
Ja, maar
je maakt het ontbijt.
Dat wat hotel waar ik zit is wel.
Het is voor schrijvers heel goed. Dat is, Ronald Giphart was ook.
Giphart heeft ooit in het Mali Hotel bij ons in Utrecht. Ja. Heeft hij een van zijn eerste romans geschreven.
Klopt. Karel ten Haaf, Groningen ziekenhuis, ook een schrijver.
Oké, dat wist ik
dus
niet.
Het is voor schrijvers ideaal. Hoe zat het met dit boek met de privacy? Want je noemt goed, op een nette manier noem je namen waar we herkennen aan de zaken en de afkorting meteen over wie het hebt.
Ja.
Hoe zat dat? Juridisch ook, want
ja, kijk,
je hebt vaak privacy waar je toch mee te maken hebt. En
klopt.
Een soort ongeschreven wet van dat komt niet naar buiten.
Nee, maar ik denk wat ik over het meeste mensen heb geschreven, dat valt wel mee. Dus daar zie ik niet echt dat mijn uitgever had hem ook als dat te links zou vinden, had hij het ook niet gedaan, denk ik. Dus ik ben daar met bijvoorbeeld de bekende jongens, ben ik daar wel gewoon zo mee omgegaan. Dat je kijkt als iemand bijvoorbeeld, ik heb ook bekende criminelen naar het ziekenhuis moeten brengen.
Mm-hmm.
Daar staat niks over in mijn boek.
Nee.
Want dat is medisch en dat hou je. Alles eigenlijk wat in het boek staat, van wat over de zaak gaat, dat kan je wel terugvinden in, op internet bijvoorbeeld.
Ja,
dus, ja, precies.
En hoe zit het? We gisteren op de buis, we hadden het er net in het voorgesprek erover met Ros. Dan merk je dat criminelen elkaar dingen vertellen in de cel.
Ja.
Jij hebt ook gesprekken met inmiddels bekende mensen gehad. Ook mensen die omgelegd zijn inmiddels.
Ja.
In hoeverre heb jij toen dingen gehoord waarvan je dacht van, ik bedoel, het kan best zijn dat iemand tijdens zo'n ritje iets bekent of juist ontkent.
Ja, nou ja, goed, als jij ooit, ik weet niet of jullie ooit gehoord hebben van Deborah Roziek. Die is
uit Amsterdam.
Uit Amsterdam. Ja. En die is nog steeds niet gevonden. En die was toen in verwachting. Ze zou bevallen in het fysiekenhuis. Ik meen op 17 juni, het jaar weet ik niet meer. En die is daar nooit aangekomen.
En die vriend vanuit, die kon jij al persoonlijk,
die
hè?
Ken ik, die kon ik persoonlijk, ja. En op een gegeven moment zit er een andere boef bij me. Nou, een echte boef, meer een junk, een beetje de weg. En die zegt, ja, ik weet op een half voetbalveld waar Deborah Roziek ligt begraven, of is. Als jij dat hoort, dan denk je, hé, we rijden nu heen. En, maar goed, dat heb je dan. Ik heb het hem ook gevraagd. Ik zeg, vertel het maar dan, waar ze ligt. Mm. Hij zegt, ja, dat doe ik alleen aan de rechercheurs die op de zaak zitten. Ja. Dus dat, en toen is dat gaan rollen.
Maar dat is dan waarschijnlijk wisselgeld om strafvermindering of andere.
Ja, en eigenlijk, ik weet niet waarom dit, want ze hebben er nooit gevonden. Ja, want hij ging eerst naar het IJ. En daarna ging hij naar Twiske, daar bij Zandam, bij Zaanstad. Ja, ja. Dus hij wist het ook niet helemaal zeker, waarschijnlijk. Dus het is wel. Maar hij klonk zo overtuigd. Ik denk, dat zou toch wat zijn dat je vanuit de boevenwagen zo iets kan oplossen. Dus,
het zou mooi zijn geweest in dit geval. Ja.
Heb je nou de smaak van het schrijven zo te pakken dat er nog meer verhalen of situaties zijn uit je werk bij justitie wat je wil opschrijven?
Nou, ik denk dat je dit maar één keer doet. Dat denk ik wel. Misschien in een romanvorm of zo. Mm-hmm. Maar dit is zoveel energie geweest ook. Dit is 9 jaar werk. Niet altijd natuurlijk. Mm-hmm. Je bent niet continu aan het schrijven. Dat doe je niet. Maar wel steeds gaan zitten. En dan steeds maar weer veranderen. En je andere verhaal eruit. Of je hebt zoveel. Dus, maar ja, ik wil nog een tijdje op reis. En daar wil ik ook iets over schrijven. Dus.
Mm-hmm. Heb je nou ook, als je nou in de stad bent, dat je dan regelmatig weer bekende koppen tegenkomt uit je periode dat je dit werk nog deed?
Nee, toen ik daar nog werkte, heb ik wel met. Maar daarna heb ik nog niemand gezien. Nee,
okay.
Nee. Ik ben wel. Willem H. die woonde toen in Utrecht.
Ja.
Dat weet ik wel. Die woont nu weer binnen. Mm-hmm. Want hij is weer aangehouden. En daar liep hij wel veel. En ik kende een omaatje daar. En die in Utrecht. En die kende Willem ook. En dan zei hij. Mien, ga je mee een bakje koffie doen op terrasje? En dan zei je. Mien, op z'n. Dag je dat gek ben of zo. Er komt er zo eentje, die komt jou afknallen, zit ik ernaast, weet je wel. Die zag hem vaak lopen. Maar ik heb hem daar nooit gezien. En ik heb wel eens in mijn actieve tijd heb ik wel eens een crimineel gezien. Dat ik dacht, dat gaat wat worden. Want die had ik 3 weken ervoor nog in een isolatiecel gebracht.
Dus, mm-hmm. Ja. En hoe lang geleden ben je gestopt?
Pas heel recent eigenlijk, 1 november.
En de huidige ontwikkelingen in Amsterdam, want de liquidaties die volgen elkaar in een razend tempo op.
Het is niet normaal, nee.
Ik kan me voorstellen dat als jij met een kroongetuige of iemand die toch redelijk bekend is in het milieu, je weet dat heel veel jongens op de lijst staan, die moeten weg.
Ja.
Wat is er makkelijk eigenlijk dan die boevenwagen even pakken? Ik bedoel, ze hebben Kalasnikovs tegenwoordig.
Ja.
En zoals we nu horen, van ja, jullie staan daar toch redelijk.
Ja, alleen als ze dat doen, dan komen ze aan justitie.
Mm-hmm.
En ik denk dat je dan een vet probleem hebt in Nederland. Want dan gaan. Nu is het zo van. Ze vinden elkaar toch wel.
Mm-hmm.
En in Nederland zal, denk ik, niet zo snel. En we hebben buiten dit vervoer hebben we ook panzerauto's.
Mm-hmm.
En er wordt echt wel heel goed onderzoek naar gedaan. Mocht er enige dreiging van die aard op zitten, dan gaan ze in die panzerauto. Nou, knappe lui die dat kunnen aanpakken.
Ja, ja.
Dus dan moet je wel heel van heel goede huizen komen.
Nou, wat ik zelf met ik heb vroeger in het nachtleven gewerkt. En
ja.
Toen kwam je ook wel eens criminelen bijvoorbeeld in andere situaties tegen. En wat ik er altijd zo prachtig vond, dat ik bijvoorbeeld 2 criminelen, die kwamen dan regelmatig in een jongerencentrum bij de Willem de Zwijgerlaan.
Ja.
Ik zag ze bij de bingo tussen de 60-plussers. Ik denk, ja, het is toch altijd prachtig dat dingen zo contra kunnen zijn. Hè? Dat iemand dan voor de buitenwereld bekend staat als de grote crimineel.
Ja.
En dan verwacht je toch niet dat iemand bij de bingo voor 60-plussers aanwezig is.
Nee.
En bij het buurthuis voor de jongeren.
Ja, dat zeg ik altijd. Het zijn mensen.
Ja.
En op een gegeven moment, als ik dan. Er stond weer eens een nieuwe topcrimineel op mijn lijstje. Ja, voor mij, het is net of je, ik sprak laatst een taxichauffeur naar Hilversum toe. En die zei ook van ja, ik kom natuurlijk, die bracht veel naar de televisie. En ik kom heel veel van die mensen uit de politiek tegen en zo. Ja, voor mij is dat de normaalste zaak van de wereld. Mm-hmm. Maar ja, voor mij was het op een gegeven moment ook de normaalste zaak van de wereld. Maar als wij iemand zo buiten zien lopen, dan zal ik hem misschien een hand geven als ik hem ken. Maar voor iemand anders is het, oh, dat is die topcrimineel. Dan kijk je toch wel eventjes. Mm-hmm. Ja, ik denk als Beyoncé hierover, dan kijken de alle mensen ook wel eventjes.
Ja.
Toch?
Ja.
Dus, ja. Goed. Ja. Hey, is het boek uitgegeven bij uitgeverij Brand. Die uitgeverij bestaat nog niet zo lang, maar die brengen hele mooie boeken uit.
Ja,
hoe gaat het met de verkoop van het boek? Want dit soort boeken lopen altijd goed.
Ja, ik ben al, ik lig bij de grotere boekhandels. Die hebben ingekocht. En de eerste tekenen zijn, Ik ga niet van de toren schreeuwen, maar de eerste tekenen zijn zeer positief. Het is natuurlijk inderdaad wel wat mensen aanspreekt. Dus ik hoop dat het zo doorzet. Mm-hmm. Dus aan publiciteit heeft het niet gelegen in elk geval.
Ja. Je werkt nu 's nachts in een hotel.
Ja.
Je wil weer gaan reizen.
Ja.
Heb je dan het idee om dat bijvoorbeeld een combinatie te maken van wat je dan op je reizen tegenkomt, gemengd met een roman of met bijzondere verhalen uit de
Ik denk bijzondere verhalen. Niet, ook weer niet zo'n reisverhaal van toen was ik daar en daar. Maar vooral over de mensen die je onderweg tegenkomt. Mm. En de situaties waar je... Maar echt mensen. Mensen zijn zo interessant. Dus,
klopt.
En dit is een boek over hele interessante mensen.
Ja. en heel goed geschreven, dat mogen we wel even toevoegen, Bert.
Goed geschreven en dank eerlijk. Kijk, mensen kunnen, er zijn zoveel mensen die goed kunnen schrijven, maar eerlijk, dat vind ik altijd zo
eerlijk,
mooi.
Ja.
En je noemde zelf al de titel van je nieuwe boek, hè? Mensen zijn interessant.
Ja, ja. Ja.
Het wil je nog meer. Mensen. De Boevenwagen, onderweg met gevangenen, Jelle Winkels. Dank je wel.
Jullie bedankt voor de uitnodiging.
Fijn dat je er was.
Oké. Okay.